BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Ja, daar zijn we weer met je dagelijkse portie beursnieuws. Fijn dat je weer luistert. En luister je dit als podcast, vergeet je dan vooral niet te abonneren.
Ja, dat was weer een nieuwe, ja, tussen aanhalingstekens, rijkste man van de wereld.
We have a lot of superstars. First of all, the champagne with Dom Pérignon, Louis Vuitton, Christian Dior, Tag Heuer, which is also doing well. It's already 4, you know? And we have 50 brands.
BNL Arnault, oprichter en CEO van LVMH. Maar ja, de vraag is nu ook weer, voor hoe lang blijft hij de rijkste?
Maar in ieder geval, gefeliciteerd namens de hele redactie.
De AEX staat klaar.
De AEX sluit vandaag 0,8% hoger. Net boven de 755 punten. Heineken de grote winnaar met een plus van dik 2%. En op dit moment gaat Tesla op de Amerikaanse beurs snoeihard naar beneden. Het aandeel verliest 6,2%. Tientallen miljarden aan beurswaarde weggevaagd. Straks meer daarover. Onze gast van vandaag, dat is veel leuke nieuws, Judith Sanders, duurzaamheidbeleggingsstratege bij ABN AMRO.
Het ging vandaag natuurlijk weer over de inflatie.
Ja,
kunnen het woord bijna niet meer horen. Maar ja, die blijft dus hardnekkig hoog. Daalde amper, de inflatie in de eurozone valt in februari met 8,5%. Ook hoger uit dan verwacht. Nou, ik zou zeggen, als je daar meer over wil horen, klik een willekeurige aflevering aan die we hebben gemaakt. En het gaat er hoe dan ook over die inflatie. Maar ik wil het over iets anders hebben. Over chips. Want China die voert de chipoorlog verder op. En dat doen ze met een miljarden investering. Dat hoorde ik in de tech-update. Het land stopt 1,9 miljard dollar in het Chinese chipbedrijf Yangtze Memory Technologies.
De investering die toont aan dat China de steun aan eigen chipbedrijven verder vergroot. Chinese chipbedrijven die hebben het namelijk heel veel last van de Amerikaanse sancties. Mm-hmm. Die sancties worden steeds steviger. Amerikaanse bedrijven mogen niet meer alles leveren aan Chinese chipmakers.
Zetten ook druk op ons natuurlijk.
Ja, als die op de zwarte lijst staan.
Nou, blijf niet bij die kleine 2 miljard, want eerder maakte de regering ook al bekend dat er een steunpakket komt. Natuurlijk allemaal om die chipsector van eigen bodem te redden.
Ja, dan over Starbucks. Topman Howard Schultz ligt overhoop met politici. Hij heeft geen trek om naar de Senaat te komen. Zullen we hem daar namelijk ondervragen over zijn ruzie met de vakbond? Er is een nieuw hoofdstuk. De vakbond, dan heb ik het over Starbucks Workers United, krijgt van de rechter gelijk. Want, zegt de rechter, Starbucks heeft overduidelijk en onweerlegbaar geprobeerd de vakbond op grote schaal te dwarsbomen. Zo riddelt de rechter. Nu is het sowieso dat ze daar nooit zo heel erg fan zijn van de vakbond. Maar de rechter zegt, de koffieketen moet de werknemers die zich aansloten bij de vakbond en daardoor salaris moesten inleveren of zelfs ontslagen werden, achterstallig loon of een schadevergoeding betalen. 7 werknemers die tijdens het campagnevoeren werden ontslagen moeten terug in dienst worden genomen. En filialen die tijdens de campagne tijdelijk gesloten werden, die moeten weer geopend worden. En ze moeten de onderhandelingen met de vakbond opstarten.
Ja, inderdaad, een slechte combinatie, die topmannen en vakbonden in Amerika.
Ja, oké, was er.
Er verdwijnt trouwens in Nederland een bedrijf van de Amsterdamse beurs. En dan heb ik het over winkelbelegger Unibail Rodamco Westfield. Want zo zegt het bedrijf, er wordt nog maar weinig gehandeld in die aandelen die staan genoteerd aan het Damrak. Dat gebeurt vooral in Parijs, want daar hebben ze ook een notering. Mm-hmm. En ze hebben ook weinig vastgoed nog in ons land. En dus is dat reden genoeg voor ze om te vertrekken. En nou heeft Unibail ook groen licht gekregen van Euronext. Dat is de beursuitbater van de Amsterdamse beurs om die noteringen te schrappen.
Ja, en dan, wie komt daar even terug?
Het nieuws is vooral van belang voor ASR, de verzekeraar. Want die maakt nu meer kans op een promotie naar de AEX. En ABN AMRO, die zal naar verwachting ook een plek krijgen en de plek van Signify innemen. Hey, Judith?
Ja, dat is wel leuk. Maar wat ik echt het meest bizarre bericht vond, was dat van softwarebedrijf Salesforce. Dat is een bedrijf dat de laatste tijd onder vuur ligt. Jarenlang was het juist een geliefd bedrijf onder beleggers en aandeelhouders. Maar dat beeld is even omgeslagen, want laatst ontsloeg topman Benioff 7000 mensen. En dat deed hij tijdens een videovergadering tijdens een monoloog van 2 uur. Nou, dat lijkt me niet zo'n hele handige manier om dat op die manier aan te pakken. En vervolgens ging hij op een 10-daagse digitale detox naar Frans Polynesië. Wat zorgde voor een publicitaire ramp.
Ja, ik voel al een beetje aan je dat het hier niet stopt, die ramp.
Ja, dat klopt. Die ontslagronde en die andere restructureringsplannen die kosten het bedrijf 1 miljard dollar. Dat is wel veel. Dan zou je zeggen, dan moet je echt gaan letten op de kosten. Maar nu blijkt hij een Hollywood acteur op de loonlijst te hebben staan.
Money is good. You have some. It can take away a lot of stress that a lot of people have that don't.
Yeah.
I mean, I'm happy to say that my rent's going to be paid. My kids are going to eat. Not everyone can say that.
En je hoorde Matthew McConaughey, speelde in films of Wall Street en Interstellar. Die krijgt dus jaarlijks $10 miljoen om de topman van creatief advies te voorzien. En
alleen ook daarvoor?
Ja, en Will.i.am, zanger, die klust daar ook bij. Ja, en dus is de vraag onder aandeelhouders, waarom in vredesnaam dit soort types op de loonlijst? Snap je dat, Judith, dat je dit soort types dan aanneemt? Voor creatief advies?
Nee, ik snap er echt helemaal niets van.
En bizar, toch?
Ja, ik vind het heel bizar. Ja. Het is een soort van publiciteitsstunt, maar wel een hele dure voor het bedrijf.
Maar ja, als ze jou ervoor vragen, dan zou je natuurlijk wel ja zeggen tegen die 10 miljoen. 2022 was een mooi jaar voor AB InBev, maar er gebeurde iets onverwachts op het einde. In het vierde kwartaal daalde de bierverkopen en aandeelhouders die vrezen dat het glas half leeg is. Maar is dat ook zo?
Maar we beginnen met de investeerdersdag van Tesla, of zoals topman Elon Musk het noemde.
All right. Masterplan part 3.
Ja, een masterplan, het derde deel. Het ging over waar Tesla nu staat en waar het heen wil. Zo vertelde Musk dat er inderdaad een nieuwe Gigafactory komt in Mexico. Dat die Cybertruck in 2024 in productie gaat. En dat de auto's in de toekomst tot wel 50% goedkoper gebouwd kunnen worden. Maar hij vertelde ook een hele hoop niet. Zoals welke auto's worden er dan precies gemaakt in Mexico? Hoe blijven die kosten laag? En wat het nieuwe en goedkopere model gaat worden? Want dat was juist iets waar beleggers naar uitkeken. Ja, Judith, normaal gaan naar zulke presentaties de beurskoers flink omhoog, nu naar beneden. Waar denk je dat dat aan zou kunnen liggen te speculeren? Maar is dat ze het meeste uitkeken naar het goedkope model en dat ze dat niet kregen?
Ja, nou ja, vooropgesteld, zo'n beleggersdag is vaak een dag waarin alle divisies even toelichten hoe het ervoor staat. En vaak niet heel spannend. Nou ja, dit is natuurlijk de beleggersdag van Tesla. Dan verwacht je iets meer vuurwerk. Ook omdat we al langer wachten natuurlijk op dat goedkopere model. We willen gewoon meer concreet horen. Hoe gaan wij de toekomst in? En wanneer kunnen we wat verwachten? En eigenlijk is dat wat je eigenlijk hebt gemist op deze beleggersdag.
Ja, en ik las ook, dat heeft hij maandenlang of misschien wel jarenlang gezegd. Het komt echt zo'n goedkope model naartoe. Dan hou je die presentatie, er wordt er naar gevraagd en dan wil hij er niet op ingaan. Is dat misschien ook wel een beetje een zwakte bot, hè?
Ja.
Dus dan is het ook wel logisch dat beleggers daar teleurgesteld over zouden kunnen zijn.
Ja, ik denk in dit geval dat ook wel een hoop sentiment in dit aandeel zit. Men wil graag, het is ook veelbelovend. Ik bedoel, laten we wel zijn, elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel van de oplossing als het gaat om de energietransitie. Mm. Dus we willen ook graag wel horen hoe we dat gaan bereiken. Ja, en als dat dan uitblijft, dan ligt de teleurstelling om de hoek.
En duurzaamheid was wel het thema deze presentatie. Hij had het over een duurzame energietoekomst. Hoe kijk je daar als duurzaamheidsexpert naar? Vind je het dan fijn dat een topman van zo'n groot bedrijf dit thema groot maakt?
Nou ja, even los van het feit dat het concreter mag, is het wel zo dat hij natuurlijk een aantal uitspraken heeft gedaan. Hè, waaronder dat ze per jaar 20 miljoen elektrische auto's willen gaan produceren in de toekomst. Nou, even voor het idee, afgelopen jaar waren het er 1 miljoen. De grootste autoproducent Toyota heeft afgelopen jaar 10 miljoen auto's geproduceerd. Dus het is behoorlijk ambitieus. En daarmee natuurlijk ook het feit dat hij de huidige niet helemaal het goede woord, collectie, assortiment. Ja. Auto's wil uitbreiden richting meer auto's, goedkopere oude auto's. Dat is eigenlijk heel hoopgevend. En naar de toekomst toe denk ik ook dat als een bedrijf daar goed gepositioneerd voor is, dan is het natuurlijk Tesla. Want met de fabrieken die natuurlijk uit de grond springen, zou ik bijna zeggen. Aan productiecapaciteit zal het niet meer liggen. Nee. En als gevolg daarvan natuurlijk ook dat de kosten omlaag kunnen.
Ja, soms vinden mensen ook zo'n plannen te megalomaan, maar je hebt soms wel zo iemand nodig die dan de markt een beetje openbreekt, toch?
Dat is denk ik echt een rol die hij ook wel heeft. Dat heeft hij natuurlijk op meerdere vlakken gespeeld, die rol. Is ook wel een risico, want niet alles wat hij roept komt ook daadwerkelijk uit. Dat zie je dus ook terug in die ontwikkeling van die koers, die dan ook heel grillig is op zo'n moment.
Ja, zijn plannen zijn groter dan Tesla zelf. Hij wil de hele wereld uiteindelijk duurzaam maken, zei hij. Duurzame elektriciteit, elektrische voertuigen, warmtepompen, waterstof, duurzame schepen en boten. En hij zei daarbij een speciale rol voor batterijen.
The thing that is needed in at very large scale that is not currently present is a vast amount of battery energy storage. Our rough calculations are that this is about 240 terawatt hours.
Ja, vond ik ook wel een goeie. Hoe kijk je daarna naar dat batterijenplan?
Nou ja, het is een verlengstuk van elektrisch rijden. En van natuurlijk de overgang naar hernieuwbare energie. Want we hebben natuurlijk windenergie, we hebben zonne-energie. Maar ja, het is altijd afhankelijk van het weer. En op het moment dat energie daadwerkelijk opgeslagen kan gaan worden, dan is natuurlijk ook de toevoer stabieler. Dus het is een heel belangrijk onderdeel van de oplossing in de toekomst voor de overgang naar hernieuwbare energie.
Hij zei dat het hele plan gaat $10 biljoen kosten. Wat moeten we met dat getal? Want dat klinkt wel echt insane.
Ja, dat is enorm. En ik heb ook geen enkele onderbouwing, dus ik kan niet zeggen of dat terecht is of onterecht. Ik denk alleen, als je beleggers hierin mee wil krijgen, dus daadwerkelijk steun wil, dan moeten die plannen gewoon concreter. Want dan heb je een presentatie, dan heb je een verhaal en dan krijg je mogelijk ook investeerders mee. Maar zolang het een bedrag is en weinig concreet, ja, is het lastig.
Dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want hij zegt, ja, het is geen groot bedrag in verhouding tot de hele wereldeconomie. Daar moesten Wesley en ik wel een beetje om lachen. Ja. Het is inderdaad niet concreet. Maar je zegt, het kan wel een groot getal zijn. Maar als je het ook goed toelicht, beter in verhouding laat zijn, dan kan je beleggers dus achter je krijgen.
Ja. Dat is inderdaad wel hetgeen wat ik zeg, ja.
Maar dan was dit het moment om dat te doen.
Ja,
ja, dat volgende moment, dat is misschien pas over volgend jaar dan, wanneer die weer zo'n dag organiseert.
Ja, het is jaarlijks, maar de vraag is of die weer zoveel bas krijgt over een jaar.
Ja, je moet niet te vaak de verwachting hoog stellen en teleurstellen. Want dan gaat het natuurlijk wel ten koste van geloofwaardigheid. Terwijl nog steeds denk ik dat het bedrijf zelf een heel groot onderdeel van de oplossing kan zijn van de overgang naar elektrisch rijden. En ik meen dat hij zelfs ergens heeft gezegd van ja, de markt voor elektrische auto's totaal is 1,4 miljard auto's. Dus ja, daar moet toch echt wel wat voor Tesla in zitten.
Ja, want zei het begin van deze aflevering al, je bent duurzaam beleggingsstratege, dus je krijgt natuurlijk heel vaak bedrijven die met grote plannen komen en dan zijn het misschien ook vaak enorme investeringen. Zie je vaker dat ze hun plannen niet goed onderbouwen?
Ja, nou kijk, Tesla is natuurlijk echt een voorbeeld die een richting heeft gekozen en met de elektrische auto's. We hebben natuurlijk ook heel vaak te maken met bedrijven die willen verduurzamen. Dus niet zozeer een duurzame oplossing, alleen een duurzame oplossing hebben, maar ook vaak het traject van niet duurzaam naar duurzame onderneming willen maken. Dus en dan zijn er ook de plannen. Daar gaat het ook om de plannen. Daar gaat het ook om het pad.
Denk
en de weg ernaartoe.
Denk je dat ze uiteindelijk mee gaat krijgen, die beleggers?
Dat is een hele moeilijke vraag. Dat durf ik niet te voorspellen. Ik moet eerlijk zeggen dat hij heeft natuurlijk een historie. Hij heeft dingen mogelijk gemaakt.
Ja.
En hij heeft dingen niet mogelijk gemaakt. Hij is lastig te lezen als CEO. Hij heeft natuurlijk wel wat avonturen af en toe. Hij is 20% aandeelhouder in Tesla. Maar hij schroomt ook niet om dat geld in te zetten voor andere doeleinden.
Ja.
En dat is wel eens een beetje, laten we zeggen, een beetje spannend bij deze CEO.
Ja, daarover gesproken. In 2008 waren ze bijna failliet. Een paar jaar later werden ze afgeschreven. Nu hebben ze al 14 kwartalen op rij winst en dik $20 miljard in cash. Heeft hij het uiteindelijk toch wel goed gedaan, hè?
Je kan niet anders zeggen.
BNR Beurs.
Dan een blik op Wall Street. Een gemengd beeld. De Dow Jones die staat hoger op een plus van 0,3%. S&P 500 staat lager met een min van 0,2%. En de Nasdaq staat ongeveer 0,5% lager. Jelle, je hebt ook de lijst met aandelen voor je. Wat valt jou op?
Salesforce, ik had het er net over. Met die lompe ontslagronde en die niet zo tactische topman met die dure consultants die dan een Oscar achter hun naam hadden staan. Het aandeel gaat 11,5% omhoog. Niet iedereen vindt die topman dus irritant. Het kwartaal was toch wel beter dan waarop was gerekend. En er is een betere vooruitblik die in de smaak viel, zoals het dan heet. Maar 11,5% erbij.
Nou, daar kan ik overheen gaan. Silvergate Capital. Judith, zegt dat jou iets? Nee, dat dacht ik al.
Mij ook niet. Hè?
Nee, waarschijnlijk meer mensen niet. Het is een cryptobank en die zouden met het jaarverslag komen. Maar het jaarverslag, dat hebben ze uitgesteld. En met de accountant zijn ze nu aan het onderzoeken of dat hele bedrijf nog wel levensvatbaar is.
Lijkt me sowieso wel handig om te weten, toch? Of je levensvatbaar bent.
Ja, dat lijkt me zeker wel.
Heeft dat met dat crypto-gedoe te maken, met die problemen?
Ja. Het bedrijf staat onder druk vanwege die ineenstorting van die cryptobeurs FTX. En daardoor gingen er ook miljarden uit Silvergate. En dat aandeel, want dat heb ik nog niet gezegd, staat nu ruim 53% lager.
Ja. Ja, iets heel anders. We hebben er gisteren op vooruit geblikt. Macy's, die bekende warenhuisketen. Die kwamen met de cijfers. En het aandeel staat nou zo 11% in de plus. Maakte meer winst. Dat kwam vooral door de verkoop van luxe artikelen tijdens de feestdagen. En dat is toch wel opvallend. Want over het huidige jaar zijn ze niet zo uitgelaten. Sterker nog, ze denken dat de omzet gaat terugvallen.
Nou, dat kennen we.
En meestal zien we dan juist dat de koers naar beneden gaat. Maar in dit geval doen ze best wel lekker.
BNR Beurs.
AB InBev heeft er een sterk jaar op zitten. Het bedrijf is natuurlijk bekend van merken als Jupiler, Corona, Leffe. En de grootste bierbrouwer ter wereld die zag de omzet het afgelopen jaar stijgen. De inkomsten die stegen met dik 11% tot bijna 58 miljard dollar. Ook de winst die ging omhoog. Maar ja, wat beleggers vooral onthouden is dat er in het vierde kwartaal minder bier werd verkocht. En daarmee komt een einde aan 9 opeenvolgende kwartalen van hogere biervolumes. En ja, het is vooral die boodschap die lange tijd in die hoofden van beleggers bleven rondspoken, want dat vinden ze niet leuk. Het aandeel stond vanochtend bijna 4% lager. Maar het herstelde in de loop van de dag om uiteindelijk 0,5% in de plus te eindigen. Judith, dus met name die daling van die biervolumes was de grote tegenvaller. Ja, is het glas half vol of half leeg?
Ja, dat is al een hele mooie uitspraak. Nou ja, laat ik zo zeggen, de resultaten waren niet indrukwekkend. En ja, als we kijken naar de biervolumes, dat die wat gedaald zijn, daar is een verklaring voor. En die verklaring is dat we eigenlijk aan het eind van het jaar te maken hadden in Amerika met enorm slecht weer. Ja. Nou, ik weet niet of jij wel eens met -10 een biertje drinkt, maar...
Nou, we hebben gisteren nog een ijsje gekocht. Was ook niet heel helemaal, moet ik zeggen.
Nee, maar dus dat heeft echt wel gezorgd dat daar de volumes omlaag gingen. Kijken we verder, dan hadden we natuurlijk ook nog in China het staartje van de lockdowns vanwege corona. Dus daar lag ook de vraag gewoon een stuk lager. Dus ja, die volumes lager, maar ja, wij denken wel een tijdelijk gegeven.
Ja, ik zag trouwens ook nog dat die financieel topman zei, ja, we verhogen altijd de prijzen in oktober. En wat we dan zien is dat mensen goedkoop bier inslaan in het derde kwartaal. En daardoor kopen ze dan minder in het vierde kwartaal. Nou, hij deed er alles aan om de boel te sussen. Maar jij zegt dus, is eenmalig en we gaan weer de weg omhoog, is ingezet voor.
Ja, en als we dan even verder kijken naar de cijfers, dan denk ik dat het in ieder geval een ontzettend belangrijk is dat de schuldenpositie, die echt fors was, ja, flink is afgenomen in het afgelopen jaar. En natuurlijk het feit dat ze het dividend met 50%, dat klinkt wel enorm, hebben weten te verhogen naar 75 cent. Ja, dat is ook een positief gegeven. Want daar spreekt ook wel vertrouwen van het management uit.
Ja, maar jij zegt tegelijkertijd, nou, die schuldenberg is nu wel lager, maar die was gigantisch.
Enorm.
Is het dan wel slim om nu dat dividend al te verhogen? Hadden ze daar niet beter mee kunnen wachten nog even?
Dat is natuurlijk een hele, hele goede vraag. En het feit dat ze het doen, spreekt wel dat er een vertrouwen is naar de toekomst toe. En ook, nou ja, gegeven natuurlijk dat die volumes, dat die lagere volumes naar verwachting tijdelijk zijn. Ja, we denken dat het er eigenlijk voor het bedrijf best heel goed uitziet. En dat het management in ieder geval dat dividend durft te verhogen, dat is in ieder geval een stukje vertrouwen.
Ja, nou, weet je alles van duurzaamheid. En vorige week hadden we het over Microsoft-oprichter Bill Gates, want die had een belang genomen in Heineken. Jelle, en ik kan me herinneren dat we het toen hadden met Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer over die duurzaamheid. En ik heb er even een quoteje bij gepakt. Hij zei toen dit daarover.
Wat ik alleen wel bijzonder vind, is juist in een tijd waarin we toch met z'n allen hebben over ESG-beleggen, duurzaamheid. En natuurlijk zegt Heineken, we zijn heel duurzaam. Maar je kunt wel je vraag stellen van bij een belegging in een alcohol producerend bedrijf, ja, hoe duurzaam is dat uiteindelijk?
Ja, hoe duurzaam is dat uiteindelijk, Judith?
Ja, nou ja, dat is wel de moeilijkheid soms met het kwalificeren van duurzaamheid.
Ja.
Alcohol aan zich is niet goed voor de gezondheid.
Nee.
En we streven naar een goede gezondheid. Maar ja, aan de andere kant ervan uitgaande dat natuurlijk de consumptie binnen de perken blijft, kan het ook een heel lekker zijn om een biertje te drinken.
Mm-hmm.
Dus het weegt wel mee in je duurzaamheidsbeoordeling van bedrijven.
Ja.
En je kijkt ook natuurlijk naar van hoe presenteren bedrijven zich en wat doen zij nog meer. He, ook om die consumptie bijvoorbeeld verantwoord te houden.
Nou, zozeer. Zetten bijvoorbeeld in op alcoholvrij. Veel meer alcoholvrij, daar wordt ook reclame voor gemaakt. Dus zou dat een argument zijn voor jou om dan te zeggen, nou ja, als je duurzame aandelen wil hebben, kun je dit toch wel meenemen?
Nou ja, het weegt in ieder geval positief mee. En verder kijk je natuurlijk ook nog heel andere factoren bij bedrijven. Dus ook bij een bierbrouwer kijk je natuurlijk ook nog naar hele andere factoren.
Nou, ja, zoals?
Nou ja, kijk, een biertje is in feite een natuurproduct. Dat is van graan, het is van hop wordt het gemaakt. En uiteindelijk heeft natuurlijk een bierbrouwer ook wel baat bij een gezond klimaat. Een gezond milieu. En ook natuurlijk het feit dat boeren natuurlijk de productie op een verantwoorde manier laten plaatsvinden. Dus dat zijn wel allemaal zaken waar een bierbrouwer naar kijkt of dat op een goede manier, een milieugoede manier gaat.
Ik voel me dit weekend wel veel gezonder als ik zeg dat ik een natuurproduct heb.
Ja, maar je kunt
die
dingen
houden.
Maar het is wel heel. Voor een bierbrouwer is het natuurlijk afhankelijk van zijn oogst. En als die niet goed is door allerlei omstandigheden veroorzaakt door natuurlijk bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, dan heeft die daar ook nadeel van.
Misschien een beetje ver doorgedacht, maar vanuit ESG-oogpunt investeren in wapenfabrikanten of in tabaksfabrikanten, dat willen we niet. Kan er een moment komen dat we met z'n allen denken, nou, die alcoholproducenten, daar wil ik eigenlijk ook niet meer in beleggen?
Ja, je weet nooit wat er in de toekomst plaatsvindt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel belangrijk voor een belegger is om zelf die keuze te maken. Mm-hmm. Dus als je zelf belegt, kan je daar afwegingen in maken. Maar wij kijken natuurlijk naar de activiteiten van een bedrijf. En hoe zij omgaan met bijvoorbeeld in dit geval met water, met milieu, met verpakkingsmaterialen. Dus hoe zij hun best doen om het product wat zij hebben zo verantwoord mogelijk te produceren en te distribueren. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar ik wil per definitie niet in een bedrijf wat alcohol produceert.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld een Unilever, ja, als het dan om gezondheid gaat, die maken nou ook niet hele gezonde producten per se. Dan kun je bijna alle bedrijven uitsluiten.
Nee, ik denk dat je dan ook wel een heel mooi punt aanraakt. Hè. We hebben het over duurzaamheid, we hebben het over beleggen, maar we hebben het eigenlijk is, als we het hebben over beleggen, is het ook ESG. Hè. En we kijken natuurlijk naar ESG-beleggen. Dat kunnen bedrijven zijn die op alle vlakken actief zijn, maar wel goed presteren op duurzaamheidscriteria.
Ja.
En als we het hebben over voor echt duurzaam beleggen, dan hebben we het over beleggen met impact, dus met een positieve bijdrage. Dus ja, er zijn voor beleggen zijn er heel veel keuzes die je zelf kan maken qua invulling van je portefeuille. En de keuze wel of niet in een bierbrouwer of dat hoort daarbij.
Ja, ik wil je nog even één ander ding voorhouden. Dat gaat over de prijsverhogingen, want ja, AB InBev die doet daar ook vrolijk aan mee. Nou las ik vandaag op Bloomberg een verhaal en dat ging over de Europese consument, want die zou genoeg hebben van alle prijsverhogingen, zo luidt de conclusie van dat artikel. Verschillende bedrijven die zagen ook de verkoop van hun producten de afgelopen tijd teruglopen. Nou, ik noemde net Unilever al, dat wordt ook in dat artikel aangehaald. Maar wat betekent dat voor de omzet van bedrijven, waaronder dus die van AB InBev in 2023? Gaat dat eronder lijden als wij die producten niet meer gaan kopen?
Nou ja, het hangt denk ik van de samenstelling van de productportefeuille van bijvoorbeeld InBev af. Hè? Want ieder bedrijf heeft daar meer of minder last van. Bij InBev heeft een tal van merken en producten. En ik denk dat binnen die producten er verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. Maar uiteindelijk dat zij nog steeds wel de volumes op orde kunnen houden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven, bijvoorbeeld even een heel ander bedrijf, Ahold Delhaize, de supermarkt. Mm-hmm. Die heeft A-merken en die heeft B-merken in de schappen liggen. Nou, wellicht dat die A-merken wat meer links worden. Dat het meer links laat liggen en wat men wat meer verschuift richting de B-merken. Maar B-merken hebben wel weer hogere marges. Dus het is per bedrijf afhankelijk in hoeverre ze last hebben van die prijsverhogingen. Dus ja, ik denk dat centraal staat voor de komende periode wel natuurlijk dat we komen vanuit inflatie, dus prijsverhogingen. We gaan richting recessie, dus de economie zal wat afnemen en dus die prijsstijgingen wellicht ook. Maar dat betekent wel dat de consument misschien minder gaat uitgeven en dat zullen bedrijven gaan voelen.
En dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Net voor het weekend en nadat alle andere bedrijven in ons land de boeken al geopend hebben, komt er toch nog eentje met de resultaten. Het gaat om NIBC. Dus wie heimwee heeft na het kwartaalseizoen, kan nu zijn hart ophalen. Het is voor de bank hopen dat de tweede helft van het jaar beter is dan de eerste helft. Toen kelderde de winst namelijk met een derde vanwege afschrijvingen en de verkoop van onderdelen. Verder is het inkoopmanagers index dag. Een belangrijke indicator, want het geeft aan of er nog een beetje vertrouwen is onder inkopers. Alle Europese landen maken het tegelijk bekend. Ook komt er een inflatiecijfer uit Turkije, waarvan we nu al zeker weten dat die weer bizar hoog zal zijn. En tot slot volgt het ondernemersvertrouwen uit de Verenigde Staten.
Dit was hem alweer. Helaas, Judith Sanders, duurzame beleggingsstratege bij ABN AMRO. Bedankt dat je hier was.
Graag gedaan.
En voor we afzwaaien, natuurlijk nog een tip zoals je gewend bent. Dankjewel, in ieder geval Corné ook, voor jouw boekje met al die wijsheden waar we elke dag uit citeren. En deze gaat over hypes, tulpenmanies en de gevaren ervan.
Een zeepbel gaat altijd langer door dan beleggers denken.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.